Oh ja, ik had de eer eigenlijk om de collecte aan te kondigen. En hij is inmiddels al rondgegaan. Volgens, kijk, het is alweer terug. Nou, dat is nog eens genade. Weet je, we hebben vorige week een conferentie gehad met Brian Connolly en Adam Bauer. Twee mensen uit Amerika. En daar hebben we, er zijn heel veel mensen die zijn ook geweest. En afgelopen zondag waren ze ook in de dienst. En ik dacht, weet je, ik merkte zelf, ik wil gewoon graag even delen. Ik merkte zelf dat ik daar wat een beetje, dat ik er een beetje vrijdagavond een beetje in zat. Dat heb je wel eens, hè? Ik bedoel, we hoeven niet geestelijker te doen dan we zijn. Ik had er eigenlijk niet zo, eigenlijk heel eerlijk gezegd, ik had er niet zoveel zin in. Ik weet niet waarom. Het kwam denk ik door het onderwerp. Want we hadden een onderwerp en ja, ineens hij zei dat hij het echt op zijn hart had om te spreken over de fear of the Lord. Ik denk, oh nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben jarenlang heb ik daarmee rondgelopen met dat gevoel van, hoe doe ik alles wel goed en doe ik alles wel perfect en ik moet het beter doen. Kijk, dat was natuurlijk, dat ga je dan doen. Hè? Je gaat gewoon allerlei dingen in je eigen hoofd bedenken die helemaal niet, uiteindelijk helemaal niet waar waren. Maar je laat het wel toe. Dus dat gebeurde bij mij ook een beetje. Dus ik dacht, nou, ik moet hier gewoon zitten. En ik zit hier ook, maar ik merkte wel weerstand in mezelf. En ja, wat wou ik dan? Ja, daar wou ik iets over zeggen natuurlijk. Maar uiteindelijk, precies wat Lieselotte zegt. Ik denk, deze man had een prachtige boodschap. En die boodschap die was helemaal niet zoals ik er al een plaatje van had gemaakt. Want dat gebeurt dan in je hoofd. Je hebt natuurlijk misschien, voor mij had het misschien meer te maken met dingen die ik in het verleden veel gehoord heb. En waardoor ik het idee had van, nou, ik zit straks weer helemaal ergens onder de wet van don'ts en you must en zo. Maar weet je, het was helemaal niet waar. En ik denk, God deed iets heel moois. En zaterdagmiddag was het nog mooier. Er was heel veel openheid. En mensen gingen staan en mensen hebben gewoon eigenlijk, als het ware, gewoon gestaan voor God. En gezegd, er zijn dingen in mijn leven die moeten, daar moet ik mee aan het werk. Maar er was liefde, er was vrede, er was geen enkele veroordeling. En dat vond ik zo mooi. En we hadden even in het team een rondje gedaan van, hey, stuur even gauw je eerste ideeën, reacties, evalueren. Dat is heel belangrijk natuurlijk, om weer een verbeterproces op gang te brengen. En er was één iemand, en die verwoordde het eigenlijk heel mooi. Die zei, die keek ook niet zo heel erg uit naar die conferentie. Maar die zei, maar terugkijkend vond ik het zeker goed. Ik vond het bijzonder hoe hij zijn onderwerp op zo'n liefdevolle manier bracht. Dat heb ik niet vaak op die manier meegemaakt. En dat mensen van buitenaf gewoon iets nieuws, iets fris komen brengen. Dat vond ik echt heel mooi. Dus ik kijk me heel veel, eigenlijk met heel veel dankbaarheid terug naar wat er gedaan is en gezegd is. En ik zie dat het eigenlijk al 10:50 is en dat is best wel laat. Maar ik ga niet zeggen, ik ga er doorheen racen, maar ik kijk wel hoe ver ik kom. Weet je, we zijn bezig met onze waarden. En tot eind november hebben we onze preekonderwerpen gekoppeld aan de waarden die we hebben neergezet. En een van de waarden waarvan we gezegd hebben, wat is nou belangrijk voor deze gemeente? En is waarschijnlijk voor heel veel andere gemeentes ook. Maar waaraan willen wij herkenbaar zijn? Dat is dat we herkenbaar zijn door het spreken van God. En dat betekent dat wij nog altijd geloven dat God spreekt. Nou, dat hebben we vanochtend alweer gezien. Bemoedigend. Omdat we geroepen zijn om in zijn tegenwoordigheid en in verbinding met hem te leven. Als de relatie is, dan mogen we elkaar verstaan. God spreekt tot ons door zijn woord en door zijn geest. Die kunnen we niet losmaken. We hebben gezegd, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat de geest het woord levend maakt. Dat is wat de Bijbel ons leert. Maar we zijn, en daar, dat eerste stuk was eigenlijk het thema van vorige week. Maar we zijn ook geroepen om, wij zijn ook geroepen om woorden van God te spreken. En om als het ware anderen te leren wat Jezus ons geleerd heeft. En om Gods woord en Gods waarheid te proclameren. Om leven te spreken, om te bemoedigen. Om richting, zodat de richting en de bestemming van God zichtbaar wordt. En als Piet een woord deelt of iemand anders deelt een woord, dan doe je dat omdat je, wat Theo ook zei, van we spreken iets uit over het leven van iemand. En we mogen bemoedigen en troosten. En daarom gaan we het vanochtend hebben over de kracht van woorden. En woorden hebben een kracht en grote invloed op ons leven. En je zou kunnen zeggen, woorden kunnen ons maken en kunnen ons breken. En in Psalm 45 vers 2, daar zegt de schrijver dat onze tong te vergelijken is met de pen van een vaardig schrijver. En met onze tong, met onze woorden, schrijven we op de tafel van ons hart of van onze ziel. Maar we schrijven ook, als het ware, op het hart van anderen om ons heen. En ik bedoel, toen ik hier gisteren en van de week mee bezig was, toen dacht ik, eigenlijk praat ik vooral, ik praat wel tegen jullie, maar ik praat ook tegen mezelf. Want ik weet dat ik vaak snel praat. Mijn tong is vaak te scherp. Ik ben super kritisch. En ik kan altijd wel iets vinden waarvan ik denk, nou, dat vind ik toch eigenlijk niet. En soms ben ik ongenuanceerd. En dan denk ik, oh, dit is niet positief. En het zit allemaal in mijn hoofd, maar weet je, hier op zondag is het nog wel soms makkelijker. Maar in de praktijk van het leven van alle dag, gewoon in je werk, gewoon op school, gewoon in je opvoeding, in waar je mee bezig bent. En dan neem ik me 's ochtends voor en denk ik, nou, dan ga ik positieve dingen spreken. En het eerste, doe nou eens niet zo vervelend. Iedereen herkent dit waarschijnlijk. Maar leven en dood, zegt de Bijbel, zijn in de macht van de tong. We kunnen leven spreken en we kunnen dood spreken. Met woorden kunnen we dingen vernietigen. En ik denk dat we onszelf dat eigenlijk soms niet eens goed realiseren. Ik bedoel, er is natuurlijk een heel bekend spreekwoord, spreken zilver, zwijgen is goud. Maar dat zegt al iets over de waarde van ons spreken. Onze mond, met ons spreken geven we uiting aan wat we denken of voelen. En daardoor laten we heel veel zien van degene die spreekt. Joyce Meyer die zegt ergens in een boek van haar, zij heeft een boek geschreven ook over de kracht van spreken, van woorden. Zij zegt, onze woorden zijn uitingen van onze innerlijke gedachten en standpunten. Je zou kunnen zeggen dat onze woorden als een televisiescherm zijn. Die tonen waar we onze gedachten aan gewijd hebben en wat onze houding is. En je hoeft maar om je heen te kijken. Ik denk, woorden kunnen een oorlog in beweging zetten. En even helemaal geen politieke discussie, hoewel ik super erg van politiek houd. Maar de president van de Verenigde Staten, die op dit moment gewoon een van de meest machtige mannen van deze wereld is, met één woord. Hij is een klassiek voorbeeld van iemand die met één woord alles aan het schudden brengt, elke keer. Maar met één woord kan hij een oorlog in beweging zetten. En met één woord kan hij het tegenhouden, menselijke wijs gesproken in dit geval even. Met één woord. Een woord kan dodelijk zijn voor een familie. Soms zijn familieruzies gewoon ontstaan door één simpel woord, door een zinnetje. Het kan, zeg maar, dodelijk zijn voor vriendschappen. Dat je elkaar niet goed begrijpt. Voor huwelijken, voor relaties. Communicatie, mensen worden daar heel rijk mee op dit moment. Al therapeuten die mensen helpen in het communiceren. Dat maakt alweer duidelijk hoe belangrijk die woorden zijn. En iedereen weet waarschijnlijk ook wel voorbeelden dat als je ergens bent en je bent super enthousiast over een idee. En je hebt, dat zijn altijd de klassieke dingen die in vergaderingen gebeuren. Iemand komt met een idee. De grote groep van de mensen in de vergadering die zegt, ja, inderdaad. En iemand zegt, nou, ik denk er eigenlijk anders over. Kats, boem. Dan is meteen je hele sfeer weg. Het enthousiasme wordt minder. Dat zijn de mensen die altijd een kritische noot hebben. Die ook daarin een roeping zien soms. Die zijn er ook. En ik herken het, want ik bedoel, het zou mij ook kunnen overkomen dat ik te snel praat en niet goed genoeg overweeg en er even iets uitknal en dan, delete. Maar ja, zo makkelijk is het dan niet. Want de computer die kan je nog gewoon echt eventjes resetten, maar dat kan niet in een situatie die gebeurd is. Jacobus in hoofdstuk 3, die wijdt een heel stuk aan het gebruik van van je mond, van je woorden. Weet je, hij zegt, ik lees het even voor uit Jacobus 3, vers 9 tot 12, daar zegt hij, je tong kan elk moment zulke lelijke dingen zeggen dat het wel vergif lijkt. Het ene moment prijzen we met onze tong onze God en Vader. En het andere moment zeggen we met diezelfde tong lelijke dingen over de mensen die door God zo gemaakt zijn dat ze op hem lijken. Nou, daar heb ik voor gisteren nog eens over na zitten denken. Ik denk, ja, dat herken ik. Ja. We prijzen en vervloeken met dezelfde mond. Dat is niet goed, broeders en zusters, zegt Paulus. Of zegt Jacobus. Uit een bron komt er ook niet de ene keer zoet water en de andere keer bitter water voort. Aan een vijgenboom groeien toch geen olijven en aan een wijnstok toch geen vijgen. Net zo kan uit een bron niet zoet en zout water stromen. Weet je, de Bijbel, ik vond het echt opmerkelijk als je daar gewoon wat over opzoekt. Hoeveel teksten er zijn die te maken hebben met ons spreken. Met hoe spreek je, hoe communiceer je, wat zeg je wel. Spreuken 12, een onbezonnen woord kan een conflict veroorzaken. Gedachteloos gepraat kan een mens diep kwetsen. Nou, dat wisten ze toen al. Een hard woord kan een leven vernietigen. De woorden van slechte mensen zijn dodelijk. Hebreeën 12 vers 15. Een bitter woord kan onrust veroorzaken. Laat niet de verbittering als een onkruid opkomen. Onrust veroorzaken, en dat zegt de Hebreeën schrijver, en de hele gemeente vergiftigen. Ik geloof, en ik weet het, want ik bedoel, ik draai lang genoeg mee in deze wereld, zeker op het kerkelijk erf, dat ik echt gezien heb hoe dat gaat in gemeentes. Het kan zelfs ook heel geestelijk beginnen. Bijvoorbeeld in een bidstond. Van mensen die zijn het dan, ik heb het een keer meegemaakt, mensen die waren het met sommige dingen niet eens. En toen gingen ze zich vergaderen in een bidstond. Ze gingen een bidstond samen organiseren. En ze zeiden, weet je wat we doen? We zijn het helemaal niet eens met wat er gebeurt. We gaan er tegen bidden. Er werd ook veel geroddeld en gekletst. En weinig gebeden in dat opzicht. Maar het ging, weet je, die vlek, het is net een olievlek, want het breidt zich uit. En dat is wat de Hebreeën schrijver hier bedoelt. Laat het niet opkomen. Maar er zijn ook hele mooie dingen. Want in Spreuken 15 vers 4 staat, vriendelijke woorden zijn als een levensboom. Maar dat betekent dat er ook een andere kant is. En eigenlijk wil ik liever op die andere kant inzoomen. Dat als wij vriendelijke woorden spreken, goede woorden spreken, positieve woorden spreken, dat we dan als het ware leven scheppen. Want woorden, weet je hoe mooi het is als iemand, als je vergeving vraagt en iemand zegt, ik vergeef het je. Weet je, dat zet zoveel vrij in het leven van mensen. Jezus die zegt, zalig de vredestichters. Nou, vredestichten, dat doe je door woorden, dat doe je door dingen uit te praten, dat doe je door ergens als het ware je handtekening op te zetten. En dan heb je weer een vrede getekend, er zijn heel wat vredesverbonden gesloten in de afgelopen eeuwen. Zalig de vredestichters. Niet zalig de oorlogveroorzakers, maar zalig de vredestichters. En Jacobus 3 vers 17 zegt, maar de wijsheid die van God komt, is zuiver, vol vrede, bescheiden, gehoorzaam, vriendelijk en vol goede daden. Zonder iemand voor te trekken en eerlijk bedoeld. Weet je, dat is de wijsheid die uit de hemel komt. Dat is wat we willen, dat wat in de hemel is, dat dat zichtbaar wordt op de aarde. En die wijsheid van God, als we daarmee vol zijn, als we vol zijn van de wijsheid van God, dan zullen we vol vrede zijn, dan zullen we die vredestichter zijn, dan zijn we bescheiden, dan zijn we, Filippenzen zegt, van dat wij de gezindheid van Christus mogen hebben en dat we altijd de ander uitnemender moeten achten dan onszelf. Dan zal het niet gaan om onze trots, of om mijn eer, of om word ik wel gezien. Dan zijn we gehoorzaam. Dan terugkijkend even op de preek van voor, of de onderwijs van vorige week. Weet je, als wij een goed beeld van God hebben, dan is hij onze vader. Maar in ieder gezin is een orde van ook van respect. En dan heeft het niks te maken met bang zijn voor dat je een dreun krijgt. Of klappen met een houtje of wat voor nare dingen. Maar dat er een stuk respect is. Vrezen is een heel oud woord. Dan zijn we vriendelijk. Dan zullen goede daden, goede dingen, als het ware gewoon automatisch uit ons vloeien. Als die wijsheid van God in ons is. Dan gaan we niet de een voortrekken en de ander terugduwen. Dan zullen we eerlijk zijn. En ik denk dat we vanuit die houding, als we dat gaan doen, dan gaan we woorden van vrede en leven spreken. Dan zal in feite die levensboom in het leven van andere mensen, als het ware, ja, opgroeien. Opgroeien, ja. Ja. Dat is wat we willen, wijsheid. Waar vul je je hart mee? Jezus die zegt het in Matthäus, zegt hij het heel duidelijk. Hij zegt, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort. Uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit slechte schat. Weet je, ik denk als je een kritisch hart hebt, dan zal het altijd naar buiten komen. Mensen die altijd kritisch zijn, die het net altijd anders zien, die zaaien een atmosfeer om zich heen waar eigenlijk mensen niet echt vrolijk van worden. En ik zeg daarmee niet dat je altijd alles goed moet vinden. Dat je nooit dat je nooit iets mag opmerken. Maar ik denk dat het te maken heeft met de houding van waaruit je het doet. Ik denk, wij hebben natuurlijk ook nog een raar onderscheid gemaakt, want we hebben het dan over negatieve en afbrekende kritiek. Daar zijn we het allemaal van over eens, dat is niet zo fijn. Maar we hebben het ook nog over positieve kritiek. Weet je, eigenlijk, ik hou ze gewoon niet zo van het woord kritiek misschien. Ik zou zeggen van, weet je, laten we creatief zijn. Bedenk een ander woord. Of zoiets. Ik denk dat het heeft te maken met de houding van je eigen hart. Waarom wil je iets zeggen? Heel vaak, en dat is misschien meer, dat heeft kritiek iets. Als je kritisch spreekt, zegt het eigenlijk heel veel over jezelf. Over wat er in jouw hart zit. Dat je toch eigenlijk wel vindt dat jouw dingen belangrijker zijn. Of dat jouw dingen eigenlijk beter zijn. En je bent er diep van overtuigd en daarom moet je daar meteen, hoppa, eventjes gas op geven. Ik denk dat we geroepen zijn om elkaar op te bouwen, om te bemoedigen, om verder te brengen. En dan kun je misschien precies dezelfde dingen zeggen, maar vanuit een totaal andere hartsgesteldheid. Ik denk, daar gaat het denk ik om. Je kunt op twee manieren ergens op reageren. Bemoedigen is altijd gericht op het belang van de ander of op het belang van een organisatie. Ik zit in het bestuur van Village of Peace en nou, dat zijn soms hele pittige bestuursvergaderingen. We zitten met hele verschillende mensen vanuit allerlei verschillende achtergronden. Mensen die echt vanuit het bedrijfsleven komen, die soms praten op een manier dat ik denk, ik zal nog wel even een kopje koffie zetten, denk ik dan bij mezelf. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die juristen, bedrijfskundigen, mensen met een hele andere insteek. Mensen met veel bestuurlijke ervaring. En die kijken soms zo anders naar processen. In mijn beleving kan die vergadering soms zeker voor de helft korter. Maar goed. En dan denk ik, ja, soms kan ik daar ook kritisch naar kijken. Dan denk ik, nou, dat gezeur allemaal van iedereen. Dan denk ik, nee, ik laat het anders proberen. Weet je, deze mensen, deze man, deze jurist, hij kijkt met zijn hart naar de situatie. Hij probeert het beste te doen. Hij probeert het werk van Village of Peace op een hoger plan te tillen. Hij probeert te voorkomen dat er bijvoorbeeld juridische issues ontstaan. En zo wil ik naar mensen kijken. En niet denken, dat gezeur allemaal. He? Want ik ben helemaal niet bekend met die dingen. En dan gaat het. En zo zijn er soms situaties dat ik denk, dan moet voor mezelf tenminste, dan moet ik even naar mezelf kijken. Dan kijk ik even naar de binnenkant en denk ik, oh, weet je, het kan ook anders. Leer mensen waarderen. Kijk naar mensen en bemoedig mensen. Weet je, en dan vind ik het altijd mooi. Piet van Walsum is dan voor mij inderdaad altijd een prachtig voorbeeld. Want uiteindelijk, het kan heel erg knallen op zo'n vergadering, op een goede manier. En uiteindelijk zegt Piet dan altijd, weet je, bedankt Leo voor je input. Bedankt dat je dit allemaal zo hebt uitgezocht. En ik denk, ja, dat is bemoedigen. Dat is leven spreken in levens van mensen. Weet je, en Jezus die spreekt woorden van eeuwig leven. En ik denk dat we daarom ook die als het ware die woorden van Jezus mogen spreken. De woorden van goede mensen, zegt Spreuken 10 vers 11, zijn een bron van leven. Het wordt elke keer weer gepraat. Jij kiest dat alles wat wij uitspreken, dat het een bron is. En wij kiezen allemaal wat we uitspreken. We worden niet gedwongen om dingen te zeggen. We zijn zelf verantwoordelijk. En woorden, ik denk dat woorden nog meer dan we onszelf realiseren soms, ons denken beïnvloeden en ook hoe wij ons ontwikkelen. En dat is niet alleen maar geestelijk. Ik denk iedereen die psychologie of orthopedagogiek of wat dan ook gestudeerd heeft, die zal dat kunnen bevestigen. Als je als kind opgroeit in een omgeving waar altijd tegen je wordt gezegd, wat ben je toch een sukkel, wat ben je toch langzaam. Weet je, dat heeft effect hoe jouw identiteit zich ontwikkelt. Dat is absoluut waar. Er is ooit een onderzoek geweest in Japan. Dat is een man, hij heet Emoto. Mensen, misschien weet iemand waar het op gaat. Nou, in ieder geval, kijk. Die man die heeft ooit een onderzoek gedaan met ijskristallen. En hij heeft ontdekt dat als hij ijskristallen had. Terwijl hij die ijskristallen had en die zich ontwikkelde. En hij draaide, helaas voor de mensen die van hardcore houden. Maar hij draaide hardcore, dan misvormde die ijskristallen. Die werden helemaal misvormd. Bij andere soorten muziek werden ze mooi. Maar zelfs met spreken. Hij heeft onderzoek gedaan dat dat gedachten, zeg maar, gevoelens en woorden in staat zijn om watermoleculen te beïnvloeden. Als je er meer over wil lezen, dan kan je gewoon op googlen. Dat is heel interessant. Hij zegt, ik lees gewoon even voor. Hij zegt, Emoto vroeg watermonsters in die van tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten of emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto's van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleverden. Terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties en muziek, harde muziek, resulteerden in lelijke, misvormde kristallen. Bij woorden als liefde en dankbaarheid vormde het water harmonische structuren. Bij woorden als haat en woede trad de vervorming en verwarring op en viel de structuur uiteen. Emoto heeft honderden woorden getest, maar liefde en dankbaarheid gaven de mooiste resultaten. Bijzonder toch? En ik dacht, en dan te bedenken dat wij als mens voor 70% uit water bestaan. Hè? Maar ik dacht, weet je, wanneer iemand voortdurend negatieve woorden zaait, heeft dat dus effect op hoe jij je ontwikkelt. En op dezelfde manier gebeurt dat als we positieve dingen zeggen. Evi, onze kleindochter, soms dan pakt ze Hanneke's telefoon en dan gaat ze een spraak WhatsApp sturen. En dan zegt ze, je bent prachtig, je bent krachtig. Of zoiets. Jij bent mooi, je bent lief. Zij heeft dat geleerd. Ze heeft geleerd om positieve dingen uit te spreken. En die dingen die gaat ze ook aan andere mensen, tegen andere mensen zeggen. En ik denk, het zijn kleine dingen, maar er kan zoveel vrijgezet worden daardoor. En soms moeten we positieve dingen blijven herhalen en blijven herhalen. Ooit heeft iemand mij eens een keer gevraagd van, ja, waarom er in de aanbidding altijd zoveel herhaald werd. Zo van, moet dat? Weet je, ik zei, ja, weet je, soms is het belangrijk dat de waarheid van God diep in ons hart doordringt. Als we liederen zingen. I'm no longer a slave of fear. Soms moet je zo'n woord, dat moet je soms heel vaak horen. En dan gaat dat als het ware in je hart doorbreken. Van inderdaad, ik ben geen slaaf van angst. Ik ben vrij. Maar er zit kracht in het woord van God. Want de wereld werd geschapen door het woord. God zegt, God sprak. Hij maakte niks, hij sprak en toen was het er. Als we Gods woord gaan uitspreken, dan gaan ons denken veranderen. Dan wordt ons denken vernieuwd en hervormd. Staat in Romeinen 12, vers 12. En ik geloof dat we elkaar dat uiteindelijk het stukje, de kern van de boodschap is. Dat we geroepen zijn om positieve dingen over elkaar te spreken. Om elkaar op te bouwen, om elkaar te bemoedigen, om gewoon, soms kan het heel simpel zijn, door iemand te zeggen, goh, wat zie je er goed uit? Of, wat kan je, bedank de mensen die de aanbidding doen. Hier ook in de gemeente, mensen die de koffie zetten, elke keer weer. Mensen die koffie zetten, hartelijk bedankt. Neem niet de dingen voor als voor gewoon. Als je je kind gaat ophalen bij het kinderwerk, bemoedig de kinderwerkers daar. Zeg, joh, fijn dat je deze zondag hebt opgepast. De mensen die afgelopen gisteren zijn ze met de hele groep jongeren van Relevant naar Like Jesus geweest. En er zijn een aantal volwassenen geweest. Mensen hebben daar hun zaterdag aan gegeven. Hebben dingen moeten regelen voor het thuisfront. Bedankt dat jullie dat hebben gedaan. Hartstikke goed. Wat super dat jullie investeren in het leven van onze tieners. Weet je, ik denk dat is de cultuur die we willen zien. En die cultuur moeten we ook meenemen naar onze eigen omgeving, in ons eigen huis. En tegelijkertijd is het iets van vallen en opstaan, want dat merk ik zelf net zo goed. Dat wil je en soms lukt het gewoon niet. Maar we mogen altijd weer doorgaan en verder gaan en opnieuw opstaan. En ik dacht van, weet je, we hebben het net nog, Carlijn zei het net ook nog, van God voorziet in alles wat ik nodig heb. Soms sommige dingen die zijn belangrijk om die gewoon als het ware vast te houden en uit te spreken. En mijn gebed is krachtig en effectief. Weet je, als we niet geloven dat ons gebed krachtig en effectief is, waarom zouden we dan bidden? En soms kan je dat gevoel wel hebben, denk ik, ik heb hier nou al zo lang voor gebeden. En dan is het belangrijk om soms dat gewoon maar uit te spreken. Mijn gebed is krachtig en effectief. We leven onder een bovennatuurlijke bescherming van God, zegt Psalm 91. In Jezus ben ik 100% geliefd en waard om al Gods zegeningen te ervaren. Colossenzen 1, vers 12. Weet je, de Bijbel staat vol met waarheid en daarom moet je ook je Bijbel kennen. Daarom is het heel belangrijk om goede Bijbel te kennen. En om dat wat er staat voor jezelf, als het ware, om jezelf toe te eigenen. Zodat dat woord levend wordt in jouw leven. Amen.
Yes, dankjewel. We gaan afsluiten en een lied zingen. Voor degene die zegt, ja, ik wil hier iets mee, of ik worstel misschien hier iets mee, of ik wil veranderen, ik wil groeien. Kom rustig naar voren onder het lied. We willen graag voor je bidden. Als je zegt van nou, ik hoef misschien geen gebed. Denk erover na, wat kunnen we er thuis mee? Wat kun je ermee als je straks weer thuis bent? Hoe gaan we ermee om met de dingen die we horen? Of we dat nu horen, of volgende week, of over 2 weken. Wat doen we met alles wat we horen? Passen we toe in ons eigen leven? Geldt voor mij, geldt voor ons allemaal. Dus als je gebed wil, kom gerust naar voren. We gaan zingen. Yes, zullen we gaan staan?